Spreken voor ons door Gerrit Messing. Mag ik voor je bidden?
Zeker.
Vader in de hemel, dank u wel dat we u net fijn mochten aanbidden, Heer. En dat we nu ook onze oren open mogen zetten voor wat Gerrit Messing tot ons wil spreken. Hier wilt u hem vullen met uw woorden, met uw wijsheid, uw Heilige Geest. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Staat het water goed?
Ja, ik had gezien. Ja,
is of is het, moet het even een beetje aan de zijkant?
Twee glazen maar liefst, dus u verwacht een lange preek. Goedemorgen allemaal. Ik spreek over een toch wat wonderlijk gedeelte. Een geschiedenis die een week voor Pasen plaatsvindt, ongeveer een week. En daar zijn we al voorbij, we zitten een week voor Pinksteren. Maar dat zou betekenen dat je zo'n Bijbelgedeelte maar één keer per jaar kunt behandelen. En ik heb over deze geschiedenis al een aantal keren gesproken. Onder andere bij ons thuis in de gemeente, in onze eigen gemeente. Dus ik ga dat vanmorgen bij jullie ook doen. Dus de datum klopt niet. Maar volgens mij is dat met kerstfeest ook zo. Dus ik hoop dat u me dat vergeeft. We gaan lezen uit Lucas 19. Ja, kerstfeest is misschien schokkend voor u. Maar vrijwel zeker is dat echt een andere datum geweest waarop de Heer Jezus is geboren. Ik ga dat nu niet uitleggen. Maar daar moet u zich maar eens in verdiepen. Lucas 19. En als het goed is, oh, het staat er al keurig. Lucas 19. Vers 29, en het gebeurde toen hij, met een hoofdletter, de Heer Jezus, dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heer het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en ze vonden het zoals hij het hun gezegd had. En toen ze het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heer heeft het nodig. Ze brachten het vervolgens naar Jezus en nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. En toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u, dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Tot zover. Het thema van vanmorgen is hoe kijk je. En ik had een beetje gehoopt dat er wat jonge mensen zouden zijn. En gelukkig is dat waar. Maar het is voor de ouderen misschien ook niet eens verkeerd. Ik heb een plaatje meegenomen. Dat noem je een optische illusie. Het is een bekend plaatje, de meeste van jullie kennen het waarschijnlijk wel. Maar het is maar net hoe je kijkt. Als je op de ene manier kijkt, dan zie je een jonge vrouw. En kijk je op een iets andere manier, dan zie je een soort van oude heks. Wie ziet die jonge vrouw? Mag ik dat even vragen? Oh, toch heel veel. En wie ziet de oudere dame? Veel minder. Oh, dat is wel grappig. Dus hoe kijk je? Je hebt zo'nzelfde plaatje, heb ik wel eens gehoord, van Hitler. Daar zie je of Hitler of je ziet een varken. Dus dat bestaat ook. Ja, ik heb het niet uitgevonden. Dit noemen ze een optische illusie. Hij mag weer weg, dankjewel. Dus hoe kijk je? In de Bijbel is dat een heel belangrijk gebeuren. De Bijbel zelf is eigenlijk een boek niet zozeer van kijken, maar veel meer van het gehoor. Het geloof, zegt de Bijbel, is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Maar wij zijn geschapen ook met ogen, dus wij kijken en wij kijken op een bepaalde manier. Denk aan de 12 verspieders. Er zijn nogal wat voorbeelden in de Bijbel die daarover gaan. De 12 verspieders die uitgezonden worden voor het volk van Israël om het land Kanaan te verspieden. En dan komen ze terug. En dan zeggen de 10, het is een geweldig land met prachtige vruchten en van alles en nog wat. Maar er wonen reuzen, wij komen daar nooit binnen. En 2 van de 12 hebben precies hetzelfde gezien. En zeggen, het is een prachtig land, de vrucht is schitterend en er wonen reuzen. Maar wij gaan ze verslaan, want God is bij ons. Dus ze zien hetzelfde, maar de interpretatie is totaal anders. Je ziet dat ook terug bijvoorbeeld bij de profeet Samuel. Als hij van God de opdracht krijgt om een van de zonen van Isaï tot koning te zalven over Israël. En hij gaat daar naartoe en hij ziet de eerste, die man heeft maar liefst 8 zonen. Hij ziet de eerste van de 7, daar zijn er maar 7. En hij denkt, dit is hem. En God spreekt in zijn hart. En God zegt, het is hem niet. Hij ziet de volgende en weer denkt hij dat. Tot 7 keer toe. En dan vraagt hij, zijn er nog meer zonen? Dan blijkt er nog 1, David, ergens bij de kudde te zijn. En dan zegt God tegen Samuel, Samuel, je kijkt verkeerd. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Jij kijkt naar de buitenkant. Maar ik zie het hart aan, zegt God. Dus er is duidelijk verschil tussen de manier waarop je kijkt. Ik kan me herinneren dat Henk Binnendijk, die zullen jullie nog wel kennen, denk ik, met name de ouderen, ooit eens op een jongerdag van de EO sprak en op het podium een enorm scherm, televisiescherm had meegenomen als voorbeeld. En dat hij zei, en dat is me altijd bijgebleven, hij zei, je hebt 2 soorten mensen. Je hebt kijkers. En die hangen iedere avond zo'n beetje voor de buis. Toen had je nog geen smartphone, dus deden mensen andere dingen. Hij zegt, je hebt kijkers. En die kijken iedere avond en ze veranderen niet. Hij zegt, maar je hebt ook zieners. En die kijken absoluut op een andere manier. In de Bijbel wordt de profeet van vroeger, zegt Samuel, die werd vroeger ziener genoemd. Een ziener is iemand die iets ziet wat anderen niet zien. Die niet kijkt alleen maar met wat zijn ogen zien, maar ook kijkt, zoals de Bijbel zegt, met de ogen van zijn hart. En betekent dat nou, ik hoor mezelf een klein beetje rondzingen, betekent dat nou dat wij als christenen, ervan uitgaande dat u christen bent, dat u gelovig bent, dat u in de Heer Jezus gelooft, dat u de Heilige Geest heeft ontvangen, dat u leest vanuit de Bijbel, betekent dat nou dat we dan allemaal hetzelfde denken en het op dezelfde manier zien? Ja, helaas is dat niet zo. Dat was een van de lastigste dingen toen wij tot geloof kwamen, bijna 50 jaar geleden, dat ik dacht in mijn naïviteit, nou zullen al die mensen om mij heen hier in de gemeente allemaal wel een beetje op dezelfde manier tegen iets aankijken. Nou, dat was een forse vergissing. Dat is helaas niet zo. En dat zie je soms ook in de praktijk. Ik las een stukje in de krant, dat schijnt echt waar gebeurd te zijn, over een predikant in een wat behoudende kerk, een wat zware kerk. En die sprak over Lucas 5 onder andere. Nee, niet Lucas 5, Matthäus 7 uit mijn hoofd. Ja, Matthäus 7, dat de Heer Jezus spreekt over de brede en de smalle poort. En hij gebruikte nog de oude vertaling, daar gaat het over de enge poort. En dat het gemakkelijker is om de brede weg te kiezen, die tot verderf leidt, zegt Jezus. En dat het moeilijk kan zijn om de smalle poort te kiezen, die naar het koninkrijk van God leidt. En hij legde dat op een manier uit, als Of althans, dat vond de organist die achter zijn orgel zat te luisteren. Hij vond de manier waarop het uitgelegd werd veel te zwaarmoedig. Hij dacht, zo komt niemand er. En het eerste lied wat de organist begon te spelen na de preek, en nogmaals, dat schijnt waar gebeurd te zijn, was, ik zie een poort wijd openstaan. Zo anders dacht de organist dan de predikant. Dat schijnt trouwens, vertelde iemand later mij, toen ik over dit onderwerp gesproken had, die kwam de afloop naar me toe, en zei, weet je dat dit het favoriete lied is in de gevangenis? Ik zie een poort wijd openstaan. Dan even terug naar de geschiedenis. De menigte van de discipelen, zegt de Bijbel, dus dat zijn er veel meer dan 12. Heel veel volgelingen van Jezus. Juichen als de Heer Jezus de stad nadert. Ze leggen hun kleren uit op de grond en die ezel gaat daar overheen. En ik vraag me af, wat zullen ze gezien hebben in Jezus? In ieder geval de wonderen die hij deed. Dat zegt de Bijbel. Dat dat de reden is waarom ze juichen. En misschien hebben ze wel gedacht aan bijvoorbeeld Genesis 49, waar Jacob profeteert over zijn zoon Juda. En hij spreekt over iets waarvan de meeste Bijbeluitleggers zeggen, dat gaat over de Messias. Hij spreekt daar over de nakomeling van Juda en die wordt Silo genoemd. En daar wordt een ezel vastgebonden aan de wijnstok en totdat Silo komt. En dat Silo, daar gaan de meeste Bijbeluitleggers van uit, dat gaat over Jezus. Die hier in verband gebracht wordt met die ezel. In Zacharias 9 zie je dat ook, en misschien hebben ze dat ook wel begrepen, dat de koning van Israël binnen zal komen in Jeruzalem zittend op een ezel. Dat zegt Zacharia. Hij zal nederig zijn, zegt Zacharia. Hij zal arm zijn. En hij zal binnenrijden op een ezel. In ieder geval, psalm 118 hebben ze begrepen. Wat een messiaanse psalm is trouwens. Ik lees hem nog een keer. Zij zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemel. Dat hebben ze op een of andere manier in ieder geval voor een deel begrepen. Dat hier de Messias Jeruzalem binnenkomt. En dan lezen wij in vers 41. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Huilde hij over haar. Zou de Heer Jezus nou alleen over de stad gehuild hebben? Of misschien ook wel over zijn discipelen? Wij weten dat niet, want dat zegt de tekst niet. Maar als je de geschiedenis een beetje kent, dan weet je dat zijn discipelen één voor één hem allemaal verlaten op een cruciaal moment. Dan geven ze niet thuis. Ik denk, ik moet daar voorzichtig in zijn, maar nogmaals, ik weet dat niet zeker. Maar ik denk dat de Heer Jezus ook weende over zijn discipelen. En misschien mag je de lijn wel doortrekken, dat als wij daar zouden staan, dat de Heer Jezus misschien ook wel zou wenen over sommigen van ons. Wij weten dat niet. Wat missen ze nou? Jezus zegt in vers 42, och dat u op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient, nu is het echter verborgen voor uw ogen. Alsof de Heer Jezus die dag er heel specifiek uit ligt. Die dag was vrijwel zeker een hele bijzondere dag. Het was een paar dagen voor Pasen. Die dag kun je terugvinden, dat moet je thuis op je gemak maar eens doen, in Exodus 12. Het was de dag waarop de Israëlieten een lam van een jaar oud, en dat is best een flink beest, een mannetje, bij zich moesten nemen, misschien wel in huis. Ze zullen misschien geen schuurtje gehad hebben, niemand weet dat. Maar dat ze een lam uit moesten kiezen, wat zonder gebrek was, wat helemaal perfect was. En datzelfde lam moesten zij op paasavond slachten. En ik denk dat zowel Jeruzalem als de discipelen dat niet hebben gezien. Dat niet hebben begrepen. Johannes de Doper wel. Als Johannes de Doper de Heer Jezus voor de eerste keer ziet, dan zegt hij: zie het Lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. En zelfs Pilatus zei als hij naar Jezus keek: ik vind geen schuld in hem. Het Lam van God was perfect. Daar mankeerde niks aan. Net zoals die lammeren die Israël moest uitzoeken een paar dagen voor Pasen en op paasavond slachten. Ik probeer dat een beetje over te brengen naar deze tijd. Probeer dat eens voor te stellen. Dat jij samen met je kinderen een lam uitzoekt, een jaar oud. Maar laten we het een beetje naar deze tijd halen. Laten we zeggen, nou ja, een jong hondje of zo. Wat doe je daarmee? Daar ga je mee kroelen, daar ga je mee knuffelen, daar ga je mee, nou vul het maar in. En dan zegt pa na 4 dagen, nou is het over, mijn Vicky. Nou, ik begrijp dat dat wringt. Dat heeft ook met onze generatie te maken. Wij zijn dat nauwelijks meer gewend. Dat er een beest geslacht wordt, vinden heel veel van ons al erg lastig. En dat je daarbij staat, dat al helemaal. Dat was vroeger absoluut anders. Ik heb altijd konijnen gehad, misschien heb ik het hier wel eens verteld. En die konijnen werden dan met kerst geslacht. En daar stond je als kind gewoon bij. En dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Dat vond ik wel lekker. En je wist gewoon, in de komende maand komt er wel weer een nieuwe flappie. Dus probeer je daar iets bij voor te stellen. Dat die vader dus dat lam slacht en dan het bloed aan de deurposten smeert op weg naar de bevrijding. Dus dat is voor onze generatie al lastig en voor de generaties na mij nog veel en veel lastiger. Maar goed, je vindt dat wel terug in de Bijbel. En de discipelen hebben dat in ieder geval niet gezien. Wat de discipelen wel zagen, waren grote wonderen die Jezus had gedaan. Genezingen, brood vermenigvuldigd, water in wijn veranderd, zelfs Lazarus uit de dood opgewekt. En je kunt je voorstellen dat de discipelen, maar eigenlijk iedereen wel, zelfs in onze tijd zo'n koning zou willen. Dat is een, ja, laat ik het zo zeggen, een hele prettige koning. En dat wil niet zeggen dat je die dingen niet zou mogen verlangen, hè? Maar daar draait het uiteindelijk niet om. Het draait om het feit, en Jezus zegt, dat is wat ze missen. Dat is wat je niet ziet. En daarom heb je geen vrede. Je ziet niet dat ik gekomen ben als het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, dat ik uiteindelijk zal sterven aan een kruis. De apostel Paulus zou er later over schrijven in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 2. Hij zegt, ik heb besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is het centrale thema in het evangelie. Daar draait het om, daar gaat het om. En dat vinden wij mensen veel lastiger dan wij denken. Want het kruis confronteert mij met mezelf. Met mijn zwakheden, met mijn fouten, met mijn karaktertrekken die niet deugen. Met, vul het maar in. Ik heb vanwege mijn leeftijd nogal wat mensen afzien haken in de loop der jaren. Die geloofden in God en die er helemaal voor gingen. En uiteindelijk vervult God niet al hun wensen. Gaan dingen anders dan zij eigenlijk zouden willen. En dan wordt het moeilijk om in God te geloven. En uiteindelijk haken ze af. Dat kruis confronteert mij met mijzelf. En de vraag is of ik dat eigenlijk wel wil. In Markus 10 wordt een blinde man, Bartimeus, je kent hem wel, wordt bij de Heer Jezus gebracht. En dan stelde Jezus een hele opmerkelijke vraag. Althans, ik vind dat. Jezus vraagt aan Bartimeus: wat wil je dat ik je doen zal? Ik vind dat, mag ik dat zeggen, een beetje een gekke vraag. Het is net zoiets als dat je vreselijk kiespijn hebt, je belt de tandarts, ja, komt u maar. En je gaat er naartoe en je bent er en dan zegt die tandarts: nou, wat kan ik voor je doen? Wat Jezus veel beter wist dan wij, is dat wij soms niet willen zien. Dat zien niet eens altijd gemakkelijk is. Er zijn zelfs verhalen bekend, historisch, van mensen die geopereerd zijn, geopereerd konden worden aan een oogkwaal die zij als kind al hadden en uiteindelijk weerziende werden. En sommige van die mensen hebben een einde aan hun leven gemaakt omdat ze alle indrukken die op hen afkwamen eigenlijk niet konden verwerken. Ze konden er eigenlijk niet tegen datgene wat ze zagen. Wil ik zien. De profeet Jesaja in Jesaja 6 ziet iets van God in de hemel. En wij zouden zeggen, nou, dat is toch fantastisch. Zo ervaart Jesaja het niet. Hij zegt: wee mij, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. In het licht van wie God is, hij hoort de engelen roepen: heilig, 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 we hebben het net gezongen. In dat licht ziet Jesaja opeens zichzelf, en Jesaja was zeer waarschijnlijk een hele nette man. En toch roept hij uit: wee mij. Bij de wonderbare visvangst zie je hetzelfde gebeuren met Petrus. Die opeens die onvoorstelbare hoeveelheid vissen ziet binnenkomen. Nadat Jezus had gezegd: je moet je net uit de andere kant uitwerpen. En dan vangen ze iets onvoorstelbaars. En opeens realiseert Petrus zich: dit is niet normaal. Ik volg niet zomaar een rabbi. Ik volg iemand naar wie de schepping luistert. En dan zegt Petrus: ga weg van mij. Hij valt op zijn knieën, zegt de Bijbel, Lucas 7. Ga weg van mij, want ik ben een man. Of ik ben een zondig mens. Er had helemaal niemand over zonde gesproken. Maar opeens in het licht van wie Jezus is, ziet Petrus wie hij zelf is. En ik heb daar ook last van. En ik weet zeker jullie ook. Neem als voorbeeld bijvoorbeeld. Misschien heeft u al kinderen en misschien nooit gekregen. Dat kan allemaal, maar wij hebben kinderen. En als nou mensen in mijn omgeving tegen mij zeggen: joh, dat je dochter zo muzikaal is. Heeft ze dat van jou? Dat vind ik leuk. Maar als ze nou zouden zeggen: en die nare karaktertrekjes van je zonen. Dat hebben ze overigens. Ja, misschien hebben ze het wel, maar ik heb het nooit gemerkt. Ik heb 2 lieve zonen. Maar stel dat ze dat zouden zeggen. Nou, dan vind ik dat echt niet leuk. En dan ben ik geneigd om met een schuin oog naar Marianne, mijn vrouw, te kijken. Dus zo graag zien wij dat niet. Dus dat is de eerste vraag. Hoe kijk ik? Hoe zou ik willen kijken? Wil ik zien? Ver voor de Tweede Wereldoorlog was er een Duitse theoloog, Dietrich Bonhoeffer, die al ver voor de Tweede Wereldoorlog ook zag waar het op uit zou draaien. Hij was een van de weinigen in de Duitse kerken. Die zei: die Hitler die deugt niet en zijn systeem deugt niet. Dat is demonisch. Hij was een van de weinigen die het zag en heeft het moeten bekopen met zijn leven. In Nederland als voorbeeld Johannes de Heer, die al ver voor de Tweede Wereldoorlog zei, toen daar nog helemaal geen zicht op was, dat hij geloofde dat dat volk van Israël uiteindelijk zou terugkeren naar hun land. En zijn omgeving zei: man, je bent gek geworden, dat kan niet. Hij zei: op grond van de Bijbel geloof ik dat. En hij werd erom bespot. Dus wil ik zien. En het tweede is dat wij geneigd zijn, ik moet even op mijn horloge kijken, ja, dat wij geneigd zijn om liever onze eigen route te gaan, datgene wat wij zelf zien, als de route die God eventueel in ons hart legt. De Bijbel vertelt een bijzonder verhaal in het Bijbelboek Numeri over Bileam. En je kent het vast. Bileam is een profeet, zegt de Bijbel. Er staat nergens of hij een profeet van God is of een valse profeet. Hij is een profeet. En Bileam wordt ingehuurd door een vijandige koning. Vijandig ten opzichte van Israël, Balak. En Balak biedt Bileam een enorm salaris als hij Israël wil vervloeken. En de boden van Balak komen bij Bileam en vragen dat aan hem of hij dat zou willen doen. En zoals het een goed profeet betaamt, zegt Bileam, dat moet ik eerst aan de Heer vragen. En hij doet dat en God zegt, je mag niet mee. En die boden gaan weer terug. Die worden door de koning Balak opnieuw gestuurd met een dubbel salaris. En ze vragen het weer aan Bileam. En in plaats dat Bileam nou zegt, je weet toch wat God zei de eerste keer. Zegt hij weer, ik zal het aan de Heer vragen. Het is net zoiets als vroeger bij je moeder. Als je maar lang genoeg zeurde, kreeg je uiteindelijk je zin. En dan zei je moeder, nou, dan doe je het maar. Daar was plezier eigenlijk al over. Zo gaat het bij Bileam ook. God zegt, nou, dan ga je maar mee. Een beetje in die sfeer. En Bileam gaat mee. En Bileam zit op een ezel, een ezelin. Misschien wel goed om dat te benoemen. Dat zei een vriend van me. Hij zei, je zei een ezel in de preek, maar het is een ezelin. Nou, bij deze, Koos, mocht je nog eens meekijken, dan weet je dat. Ezelin. En die ezelin loopt keurig zoals het moet, maar na verloop van tijd wil die ezelin niet verder. En die gaat het veld in en Bileam slaat hem zelfs en stuurt hem terug. En op een zeker moment, dat gebeurt een paar keer, zijn ze tussen twee muurtjes van een wijngaard. En die ezel duwt het been van Bileam volkomen plat. En Bileam wordt nog kwaaier. En op een zeker moment gaat die ezel liggen. En Bileam slaat de ezel. En dan, en dat is heel opmerkelijk, dan begint de ezel te spreken. Ik weet niet, misschien heb je vanmorgen vrienden meegebracht om wat meer te horen over God. En dan begint de voorganger opeens over sprekende ezels. Kan dat überhaupt? Geloof je dat? Misschien vind je het naïef, maar ik geloof dat wel. Ik heb zoiets van, als het waar is dat God hemel en aarde geschapen heeft. En dat is waar. Geloven wij. Nou, dan is het toch moeiteloos voor God om een ezel te laten praten. En overigens gebeurt dat nog steeds. Als ik 's avonds naar het journaal kijk. Die ezel heeft iets gezien wat Bileam niet zag. Een eindje verderop staat een engel met een getrokken zwaard. En als de ezel was doorgereden, was het einde Bileam geweest. Dat vind ik trouwens ook wel mooi. Dat ezels soms meer zien dan profeten. Dat heeft ook wel iets, wat mij betreft. Zou het kunnen zijn dat de kerk van alle eeuwen ook blind geweest is wat betreft sommige zaken? Ik denk het wel. Uitzonderingen altijd. Maar ik denk dat je van de kerk van alle eeuwen, zowel katholiek als protestant, wel mag zeggen dat er een zekere mate van blindheid is geweest ten aanzien van een bepaald onderwerp. Ik weet niet of u een oude Statenbijbel hebt thuis, of misschien wel bij u. Dan moet u Psalm 48 eens opslaan. Het moet een oude Statenvertaling zijn. Daar hebben de vertalers iets aan Psalm 48 toegevoegd. En dat staat erboven. Dus dat staat niet in de psalm, dat staat erboven. En daarboven staat de heerlijkheid van de kerk. En dan moet je Psalm 48 eens gaan lezen. Dat heeft helemaal niks met de kerk te maken. Dat gaat over Jeruzalem. Dat gaat over Sion. En ik denk dat je mag zeggen, in alle voorzichtigheid, dat de kerk over het algemeen blind is geweest voor de positie van Israël. En dan mag u na afloop best naar me toe komen en alle problematiek beschrijven die er gaat rondom Israël. Ik weet het allemaal en ik heb ook niet zomaar op alles een antwoord. Maar wat ik wel weet, is dat God al in Leviticus 26 zegt, al zou het volk van Israël verdreven worden naar verre landen, vanwege hun zonde. Dan nog zal ik mijn verbond, wat ik gesloten heb met hun voorvader, Abraham, Isaac en Jacob, niet verbreken. En de kerk heeft daar op een hele andere manier tegen aangekeken. De kerk zegt, ja, de Joden hebben Jezus vermoord. Dus die zijn afgewezen, die hebben afgedaan. En wij als kerk zijn nu het geestelijk Israël. Met alle beloftes die daarbij hoorden. En alle vervloekingen die schuiven we maar even naar Israël. Daar willen we niet mee te maken hebben. Dus ik denk dat je mag zeggen dat de kerk blind geweest is. Voor Gods route met Israël. En dat mensen ook heel vaak blind geweest zijn. Met de route van Jezus via het kruis. Ik moest denken aan het verhaal uit Matteüs 16 van Petrus. Waar de Heer Jezus vraagt aan de discipelen, wie zeggen jullie nou dat ik ben? Eigenlijk zegt hij eerst, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan noemen ze allerlei namen. Maar dan wordt hij persoonlijk. En dan zegt hij tegen Petrus, wie zeg jij nou dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus tegen hem, Petrus, dat weet jij niet uit jezelf. Dat heeft God, mijn Vader die in de hemel is, jou geopenbaard. Heel bijzonder. En dan zomaar een paar regels verder vertelt Jezus dat hij moet gaan lijden, dat hij op weg is naar Jeruzalem. En dan zegt diezelfde Petrus, die eerst geïnspireerd was door Gods geest, zegt diezelfde Petrus opeens tegen Jezus, dat verhoede God. Dat zal u nooit overkomen. En dan zegt Jezus tegen Petrus, ga achter mij Satan. Met andere woorden, Petrus wordt op het ene moment geïnspireerd door God en op het andere moment stelt hij zich op een of andere manier open voor de Satan. Zo dicht kan dat blijkbaar bij elkaar liggen. Petrus heeft geen oog voor de route van Jezus. De route van het kruis. Als wij zicht op het kruis hebben, dat geloof ik met heel mijn hart, dan worden wij mildere mensen. Dan realiseren we ons dat dat kruis daar stond voor mij, maar ook voor mijn broer en zus die ik soms wat lastig vind en die ik soms een verre zendingsroeping naar China zou gunnen. Dan opeens realiseren we ons dat wij allebei afhankelijk zijn van het kruis van Christus. Of eigenlijk van de gekruisigde Christus. Dat is beter verwoord. Alleen het kruis zegt op zich nog niet zoveel. Maar in combinatie met wat Jezus daar heeft gedaan. En hier verwijt de Heer Jezus de inwoners van Jeruzalem dat ze niet zien wat tot hun vrede dient. En Jesaja 53 zegt het zo prachtig. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Als wij zicht krijgen op het offer van Jezus, als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, dan zegt de Bijbel, dan ontvangen wij zijn vrede. Van Mozes wordt gezegd, en ik ga afsluiten. Van Mozes wordt gezegd dat hij ervoor koos om met het volk te lijden en niet van de zonde te genieten. Blijkbaar kun je van zonde genieten. En hoe hield Mozes dat vol? Eigenlijk heel zijn leven. Hij was, zegt Hebreeën 11, hij was ziende de onzienlijke. Mozes had geleerd met andere ogen te kijken. En eigenlijk wil ik jullie daar ook toe uitdagen. Er staat een bijzonder Bijbelgedeelte in Efeze 1. Je moet thuis ook maar eens, een hoop huiswerk, thuis ook maar eens nakijken. Maar daar schrijft de apostel Paulus aan de Efeziërs, aan christenen, die de Heilige Geest hebben ontvangen. Dan schrijft Paulus dat hij ze toebidt dat ze verlichte ogen van hun hart, andere vertaling zegt, van hun verstand mogen ontvangen. Met andere woorden, dat hebben ze blijkbaar nog niet automatisch. Hij zegt, ik bid je toe, verlichte ogen van je verstand, zodat je zult zien hoe overweldigend groot de kracht is van God aan ons die geloven. Dezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt, wil wonen in jou en in mij, door de Heilige Geest. En Paulus zegt, daar heb je verlichte ogen van je hart nodig, om daar iets van te begrijpen. Dus om iets van Pinksteren te snappen, moet je in ieder geval Pasen begrijpen hebben. En om Pasen te begrijpen, moet je eigenlijk nog een week terug. Om te zien dat daar aankomt het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. Mag ik voor jullie bidden? Vader, dank u wel. Dat we eigenlijk allemaal mogen bidden. Ik doe dat vanaf deze plek, maar ieder kan dat op zijn eigen plaats ook doen.